Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Dus je hebt nood aan leiderschap. En ik denk dat dat is waar mensen naar op zoek zijn. En dat is wat Angela Merkel wel had, leiderschap. En ik ben ervan overtuigd of het nu de bankencrisis, de migratiecrisis, de financiële crisis, de sanitaire crisis, in iedere crisis waren er heel veel mensen in Duitsland die het niet eens waren met Angela Merkel, maar die wel wisten, ik kan aan Angela de sleutels van mijn huis geven en ik weet dat het goed komt. Misschien zal er een nieuw kleurtje tegen de muur hangen.
Je koopt van zo iemand een tweedehands auto, omdat je weet dat die zelf zeggen, ja, daar zit nog een klein roestplekje.
Ja.
Dat ook zegt.
Ja, ja. En iemand die durft ook wel leiding te nemen en richting aan te geven.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 282 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, ooit waren de Christen-Democraten de dominante factor in Nederland.
Toen werd ons land nog geregeerd, Jaap.
Ja, er was geen kabinet te vormen zonder het CDA. Inmiddels is het CDA een kleinere partij geworden. En er zijn Christen-Democraten die zich afvragen hoeveel toekomst die partij nog heeft. Datzelfde geldt voor Christen-Democraten in België. Die partij liep lang vooraan met leiders als Leo Tindemans, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene.
De loodgieter.
Nu haalt CD&V, zoals die partij daar heet, amper 10% van de stemmen. Hoe komt dat en is er nog een weg terug omhoog? Daarover gaan we praten met Sammy Mehdi, de nieuwe leider van CD&V, op 25 juni tot voorzitter gekozen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Sammy Mehdi.
Dankjewel.
En misschien hoort de luisteraar af en toe wat geritsel op de achtergrond. De hond van Sammy Pamuk is ook meegekomen.
Ja, klopt. Altijd bij mij.
Laten we, voordat we echt beginnen, die vraag meteen maar even stellen. Is de christendemocratie langzamerhand een sterfhuisconstructie geworden?
De christendemocratie niet. Christendemocratische partijen misschien wel. Partijen zijn vergankelijk. En dus het zou heel goed kunnen zijn dat een socialistische partij of een christendemocratische partij, dat die verdampt. Een ideologie op zich kan niet verdampen of heel moeilijk. Je zult altijd mensen hebben die daar voorstander van zijn. En het is dus van belang dat christendemocratische partijen uitkristalliseren wat dan die christendemocratische waarden zijn waar mensen op zoek naar zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Sammy Mehdi, u was tot 25 juni staatssecretaris voor asiel en migratie. En nou valt het me op als ik de situatie in België bekijk, die is eigenlijk gelijk aan de situatie in Nederland. Er zijn heel veel asielzoekers, er zijn te weinig goede opvangplaatsen. Er is een gigantische crisis. Kon u die post eigenlijk wel verlaten?
Oh, het was een heel moeilijke beslissing, ook omdat ik zelf in mijn eigen partij gevraagd had om het departement asiel en migratie te mogen leiden. Ik vind het het mooiste departement dat er is. Het gaat over samenleven, over wie hier thuis hoort en wie niet.
Het is toch ook een departement die soms gelijk staat aan zelfmoord als je daarop gaat zitten?
Ik weet niet goed hoe dat in Nederland is, in België in ieder geval. De laatste twee staatssecretarissen van asiel en migratie zijn hyperpopulair geworden. Vooral ook door een beleid dat niet altijd zo humaan was als misschien wel moest. Dus dat heeft zeker meegespeeld. Vandaag zit je in een andere constellatie. In België heb je een regering met groen, socialisten, liberalen en christendemocraten. En dus de centrumrechtse, extreemrechtse partijen zijn de enige oppositie. Waardoor dat je, wat je ook doet als beleidsmaker, je krijgt enkel kritiek vanuit de rechterzijde. Wat voor een christendemocraat nooit gemakkelijk is. Je hebt liever kritiek van links en rechts. Dan heb je toch het gevoel dat je goed bezig bent.
Heeft u veel contact gehad in uw periode met uw Nederlandse collega Erik van den Burg?
Ja, eerst met Ankie. Ankie Broekers-Knol, heb ik heel veel contact mee gehad. Een fijne dame met wie ik regelmatig op Europese top heb gezeten. En met Erik later ook wel.
En zit u dan zuchtend tegenover elkaar?
Zuchtend niet. We hebben wel een ander karakter, denk ik. Ik ben iets feller en misschien minder diplomaat. Dus op Europese vergaderingen heb ik me eigenlijk altijd heel goed geamuseerd, omdat iedereen daar hyperdiplomatisch is, zich houdt aan een voorbereide speech die dan in het gebrekkig Engels wordt afgelezen, waar ik me heel weinig van aantrek en eigenlijk gewoon mijn eigen goesting doe.
U bent dan degene die zou zeggen, I am Dutch, so I may be blunt.
Ja. Ja, ik zeg ook altijd in België dat ik van de Nederlandse school ben. You have to be blunt. En zeker op Europees niveau is het heel fijn om speeches af te lezen. Maar uiteindelijk moet je gewoon je moet tot de kern van de zaak komen. En dan ben ik vaak degene die effectief wel zorgt voor wat animositeit tijdens vergaderingen.
En levert ook wat op?
Ja, ik herinner mij één vergadering en dat ging over een heel technisch aspect, Eurodac, wat betekent dat je alle biometrische gegevens verzamelt van mensen die Europa binnenkomen. En mijn diplomatiek adviseur vertelde me dat op technisch niveau, want Europa bestaat uit zoveel technische niveaus, dat er eigenlijk een akkoord was tussen alle lidstaten. Er was alleen geen politiek akkoord, want sommige lidstaten probeerden Eurodac in een groter verhaal te brengen, waar ze misschien ook nog andere zaken in konden gaan steken. En ik was eerst het woord nemen, ik kreeg dan uiteindelijk als tweede het woord. En ik zei, ja kijk, ik heb van mijn diplomatiek adviseur eigenlijk begrepen dat er een akkoord is. Dus ik ga mijn speech hier neerleggen. Ik stel voor dat iedereen ook wel hetzelfde doet. En ik wil eigenlijk gewoon van iedereen weten of dat je voor of tegen bent. Dus laten we gewoon om de beurt zeggen of we voor of tegen Eurodac zijn. Het bijeenverzamelen van biometrische gegevens. En iedereen keek zo wat een beetje vreemd naar elkaar, want dat is niet de manier hoe dat het werkt. Maar dat levert dus wel wat op, omdat je dan voelt dat landen verplicht worden om uit het formele te geraken. En dan moet je kleur bekennen. En dat zorgt af en toe wel voor wat resultaat.
Ja, u kon ook hard zijn als staatssecretaris, hè? Want er was op een gegeven moment een hongerstaking. En toen zei u, wie ingaat op de eisen van hongerstakers motiveert anderen om hetzelfde te doen.
Ja, absoluut. De hongerstaking was van mensen zonder papieren, die uiteindelijk al uitgeprocedeerd zijn, die geen recht hebben op internationale bescherming, geen nood hebben aan internationale bescherming, en die al een tijdje lang in België hier onwettig verblijven. De vraag is, wat doe je daarmee? Ik denk dat wij als christendemocraten het belangrijk vinden dat je af en toe ook een uitzondering kunt maken op de regel. Je hebt mensen van wie je weet dat ondanks het feit dat ze de regels niet hebben nageleefd, dat je die niet zomaar Duralex, Setlex, het land uitstuurt, de regels zijn de regels. Maar dat is een uitzondering. Vanaf het moment dat een hele grote groep een hongerstaking organiseert en zegt, wij hebben geen papieren, wij hebben de migratieregels niet nageleefd en je gaat ons papieren geven of we stoppen met eten en drinken, als ik daarop inga, ja, dan weet ik dat een week later een andere groep exact hetzelfde zal doen. Dus daar mag je niet op ingaan en dan moet je hard zijn.
Ja. Nog even over Europa. Komt Europa uiteindelijk tot elkaar? Komt er echt een Europees asiel- en migratiebeleid wat werkt?
In de positieve dagen die ik soms heb in de week, zou ik ja willen zeggen, omdat er een Europees asielagentschap is opgericht. Omdat we normaal gezien volgende week ook wel een akkoord zullen sluiten over de screeningsverordening die zorgt voor een screening van iedereen aan de buitengrens en Eurodac, dus die biometrische gegevens. Dus we gaan stapjes zetten. Maar in mijn cynische dagen denk ik van niet. Ik merk dat Europa de lat iedere keer lager legt en dat het vooral een soort van slippery slope is, waar dat iedereen de lat probeert lager en lager te leggen en je niet de lat hoog kunt houden. Dus ik stel soms vast en ik pronosticeer soms zelfs op het feit dat wij binnen dit en 15 jaar allemaal het migratiebeleid van Orbán zullen hebben.
Oh, dat klinkt nogal hard, want Orbán was ook degene die jarenlang dwars lag in Europa.
Ja.
Die zei, als we asielzoekers gaan verdelen, dan doe ik de deur vast dicht.
Ja. In België heb je 50% van alle geregistreerde asielzoekers die al in een ander land geregistreerd waren. De befaamde Dublin-akkoorden die maken dat iedereen heeft zijn verplichtingen na te komen. Dus als je ergens geregistreerd bent, dan moet je daar blijven. 50% van de asielaanvragers in België vandaag komen eigenlijk uit een ander land, worden opgevangen bij ons en zetten een gigantische druk op het systeem. Hetzelfde voor Nederland.
Dus dat betekent dat andere lidstaten zich niet houden aan de Dublin-afspraken?
Ja, klopt. En daarnaast heb je ook gewoon de Europese regels die soms wat vreemd zijn, zoals bijvoorbeeld het feit dat iemand die in een Europees land erkend is als vluchteling, en dus internationale bescherming krijgt, regelmatig ook nog doorreist naar een ander Europees land om daar opnieuw asiel aan te vragen. En dat Europa ons verplicht om die mensen ook meteen opvang te verlenen. Dat zijn er 100 à 150 per maand in België. Dat zijn geen kleine cijfers, dat is een klein opvangcentrum. En vanaf het moment dat Europa die regels oplegt en dat de druk alsmaar meer komt te liggen op een heel beperkt aantal landen, ja, dan heb je heel wat problemen. En het was de Nederlandse ambassadeur die ooit sprak over een premie voor slecht gedrag. En dat heb je echt op Europees niveau. Ik mag niemand terugsturen naar Griekenland, omdat Griekenland zo slecht voor asielzoekers zorgt, dat ik ook verantwoordelijk word vanuit België voor Griekse asielzoekers. Hetzelfde voor Bulgarije. En ieder land dat de regels niet naleeft, wordt beloond met minder verantwoordelijkheid. Ja, dan moet ik er geen tekening bij maken hoe dat de situatie er binnen dit en 15 jaar zal uitzien.
U zei dat u optimistische dagen had en cynische dagen. Ja. Welke premiëren?
Als christendemocraat zal ik zeggen de cynische dagen, omdat een christendemocraat die stamt voort uit het conservatisme en die gelooft toch altijd een beetje meer in wat de mens verkeerd kan doen, maar dwingt zichzelf om transcendale gevoelens te hebben en dus toch te geloven in de mens. Dus af en toe heb ik zeer, mooie dagen.
Zeer calvinistische gedachten. De mens is slecht en kan alleen door druk van buiten tot het goede gebracht worden.
Absoluut.
U droeg uw functie over en u noemde uw opvolger een warme Thatcher. Ja. Er was nogal wat hilariteit over in België, want wat is dat dan, een warme Thatcher?
Ja, heel goed. Ik ben heel blij dat er over mijn uitspraak wordt gesproken. Dat is teken dat ik...
Dat is dus niet een koude Theresa May.
Nee. Ik ben heel blij dat er over gesproken wordt. Dat is het belangrijkste wat ik moest doen. Was een catchy naam vinden waarover gesproken wordt. Dus dat is al gelukt.
Dat is ook uw nieuwe stijl. Gewoon zorgen dat u in het nieuws komt en blijft.
Tuurlijk.
En dat een warme Thatcher helemaal niet bestaat, dat maakt dan verder niet uit.
Nee, hetgeen de meeste mensen onthouden die niet politiek bezig zijn, is dat het gaat over een Thatcher. En de meeste mensen weten, Thatcher, dat was toch die vrouw die nogal streng was. En als ze warm is, dan betekent dat ze streng is, maar op een heel vriendelijke manier. En dat zal, denk ik, de gemiddelde Vlaming eraan overhouden. Wat dat politiek Vlaanderen ervan maakt, dat interesseert mij niet.
Nicole de Moor moet het hiermee doen.
Ja, hiermee doen en daarnaast ook vooral met stevig beleid waar dat wij ons in gaan moeten zetten, wat niet gemakkelijk is, zeker niet in deze regering. Want er zijn een aantal partijen die toch wel een zeer bedenkelijke kijk hebben op het asiel- en migratiebeleid. Een heel naïeve kijk. En naïviteit op het migratiebeleid leidt heel vaak tot heel wat menselijke drama's.
Laten we naar uzelf gaan. U bent 33 jaar oud.
Ja.
Uw vader is een Iraakse vluchteling. Uw moeder een Vlaamse. Mm-hmm. Toen u de politiek inging, werd al gauw over u geroepen de Vlaamse Barack Obama. En in uw Twitter-bio staat Barack Obama van den Aldi.
Ja.
En toen moest ik meteen denken aan de Vira, die hoogsnelheidstrein. Daar deugde helemaal niks van. En er was in Nederland ook een enquête over. En die werd de Vira van den Aldi genoemd.
Ja, in België, wij doen heel graag aan zelfrelativering. Ik ben al 4 jaar de debater van CD&V in alle mogelijke debatten. Schooldebatten, universiteitsdebatten. En de vraag wordt altijd gesteld aan alle politieke partijen. Zeg nu eens in één zin, waarom moet je stemmen op jouw partij? En dat is voor christendemocraten heel vaak een moeilijke opdracht, want de liberaal die roept vrijheid, de socialist roept gelijkheid en de christendemocraat die schuifelt tot op zijn stoel. En dus was er een debat waar een journalist van de Standaard ook aanwezig was, waarin ik zei, in een wereld van Donald Trumps en Vladimir Poetins zijn wij CD&V de Barack Obamas van Vlaanderen. Alleen, we zijn nog niet op dat niveau. Dus ik beschouw me op dit moment vooral de Barack Obama van de Aldi. Een beetje zelfrelativering, wat humor. En ik heb het debat ook wel gewonnen met 50% met nog 6 andere partijen. Dus dan,
overigens, Barack Obama leidde wel uiteindelijk tot Trump.
Ja, en heel goed dat je dat zegt, omdat weinig mensen dat willen aanvaarden. Het is effectief zo en ik deel de mening dat Barack Obama ook voor een stuk geleid heeft tot Donald Trump.
Hoe gaat u dat voorkomen in Vlaanderen?
Ik denk dat je een politiek moet voeren die niet enkel gefocust is op de grote steden, op het grote progressief denken, waarin mensen die het goed hebben of die geloven in een globalistisch denken alleen maar vooruitgeduwd worden in die perceptie, terwijl de rest, die in Amerika dan vaak op een heel negatieve manier de deplorables worden genoemd, dat die helemaal weg worden geduwd en waar geen aandacht aan wordt gegeven. Ik denk echt dat de breuklijn van de globalisering de allerbelangrijkste is geworden vandaag de dag. En het is daar dat wij op ons moeten enten en dat we ervoor moeten zorgen dat we niemand achterlaten. We zullen het misschien straks hebben over de boeren, bijvoorbeeld. Maar ook dat is een van die aspecten waarin dat je merkt dat er een gigantische breuklijn is ontstaan. En dat als je daar je niet op ent en je niet focust op de juiste doelgroep, dat je eraan onderuit gaat.
U heeft een heel mooi boek geschreven met Wake-up Calls voor Christendemocraten, waarin u ook over uzelf vertelt en uw achtergrond. En u vertelt dat u opgroeide met een rugzak vol onzekerheid. Waar zat hem dat in?
Ik ben een gewone jongen, geboren in de hoofdstad van mijn land, in Brussel.
Hoofdstad van Europa.
Hoofdstad van Europa. Uit een heel gewoon gezinnetje. Mijn vader, die komt uit Irak, heeft wel hoger studies gedaan, maar die hoger studies die telden hier niet. Dus...
Hoe kwam hij in Brussel?
Wel, mijn vader mocht een jaartje in het buitenland studeren. Dat mocht van Saddam Hussein. Dat was een soort Erasmus-project. Hij is dan naar België gekomen. Heeft hier een jaartje gestudeerd aan de hogeschool. Heeft zo mijn moeder leren kennen. Mijn vader is ook bierkoning geworden van zijn jaar. Wat ook wel heerlijk is, dat een Irakees in België, in Brussel, het land van bier, dan ook nog eens de bierkoning wordt.
U zult dat ook in uw politieke loopbaan natuurlijk nimmer evenaren.
Nee, wellicht niet.
Uw vader, wat dat betreft.
Nee, dat zeker niet. Nee.
Hij had diploma's, maar daar kon hij niks mee in België. Wat is hij gaan doen?
Mijn vader heeft 40 jaar lang bij het Rode Kruis gewerkt in de logistieke dienst. Mijn moeder was medisch secretaresse in een ziekenhuis voor 40 jaar. En mijn grootouders waren ofwel ongeschoold, ofwel mijn grootmoeder was een kuisvrouw en mijn grootvader was een tramcontroleur.
Ja, en uw ouders zijn ook heel bijzonder, want uw vader is moslim, maar trouwde voor de kerk.
Ja.
En u noemt zichzelf besneden, gedoopt en agnostisch.
Ja, heerlijk toch? Ik noem mezelf regelmatig spiritueel eclectisch. Mensen horen dat niet altijd even graag, want dan denken ze, ja, daar is de christendemocraat weer met zo'n...
Dan horen ze dus vooral eclectisch en ze horen niet spiritueel.
Ja, inderdaad. Terwijl als je dan zegt dat je spiritueel bent, dan koppelt men er niet vaak iets religieus aan. Spiritueel, dat is dan 3 yoga-sessies per week of zo, voor sommige mensen. Maar heel het onzekere komt dus wel voort uit het feit dat je komt uit een gewoon gezinnetje. Maar daarnaast heeft, denk ik, zeker in mijn jeugd, mijn migratieachtergrond wel gemaakt dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken, een bepaald beeld van je hebben, en dat je zeker niet dat beeld bevestigd wilt zien.
Dus, wat was dat beeld wat u niet bevestigd wilde zien?
Heel flauw voorbeeld, maar als ik in de klas een vraag moet beantwoorden en ik beantwoord die vraag slecht, of ik maak zoals heel wat 8-jarige kinderen een de hut fout, ja, dan zal die op mij veel meer kleven omwille van het feit dat ik een andere achtergrond heb. Of toch, zo voelen dat bij mij heel vaak aan. Dus ik had heel vaak die angst dat ik iets verkeerd zou zeggen. En dat maakte dat ik vaak de verlegen jongen was die zich niet altijd ging uitspreken.
Uitte zich dat ook in een soort zelfperfectionisme?
Ja, absoluut. De allerbeste willen zijn. Ik was kampioen op school in het maal- en deeltafelkampioenschap. Van het 4e leerjaar tot het 6e leerjaar ben ik nog altijd heel trots op.
Het maal- en deeltafelkampioenschap?
Ja, 100 oefeningen op 1 minuut tijd. En die zo snel mogelijk en goed mogelijk invullen. En dat deed ik heel graag. Dus zowel wiskunde als lezen en schrijven. Want ik ging met mijn moeder iedere week naar de bibliotheek. Ik heb ieder boek gelezen in mijn bibliotheek in de gemeente die er lag, van 0 tot 18 jaar. En ik wou ook altijd de beste zijn. Ja, absoluut.
Maar toen was u een verlegen vogeltje en ergens is die flamboyante politicus ontstaan.
Ja.
Weet u de dag nog?
Ik denk dat wat gradueel is gekomen. Het heeft altijd in mij gezeten om graag te communiceren, mijn mening te ventileren. Maar de durf die was er niet. En wat eigenlijk bij mij geholpen heeft, is mijn opvoeding en de beleefdheid in de opvoeding. Namelijk, als iemand je een vraag stelt en die persoon is ouder dan je, dan zeg je ja. Dus als je de vraag krijgt om een opiniestuk te schrijven, omdat je een mening hebt, dan schrijf je een opiniestuk en dan stuur je dat naar de krant. En dan heb ik zo mijn eerste opiniestuk geschreven en werd ik 3 maanden later, na het schrijven van 15 opiniestukken, vaste columnist bij De Morgen. Als de VRT je uitnodigt om in de 7e dag een politieke talkshow te gaan spreken, dan zeg je ja, want dat is een oudere man die je iets vraagt om te doen en dat doe je. Maar dus iedere keer met knikkende knieën, maar zo duw je je er wel door en uiteindelijk bouw je wat zelfzekerheid op. En ja, vandaag doe ik eigenlijk niets liever dan voor grote zalen te spreken.
Dus toen u onlangs gevraagd werd om partijvoorzitter te worden, en dat is in België ook de politiek leider, ja, Toen zei u ja?
Ja, tuurlijk. Ik was ook al kandidaat 3 jaar geleden. Toen heb ik het nipt niet gehaald met 3% verschil. En ik heb altijd de instelling, als ik het gevoel heb dat het niet goed komt zonder mij, dan moet ik het zelf doen. Dus ik kijk ook wel graag naar andere mensen, hun ambities, omdat ik heel graag ook op asiel en migratie zat.
3 jaar geleden zei een oud bisschop nog, hoe kan dat nou, een moslim als voorzitter van CD&V?
Ja, dat was niet eens 3 jaar geleden, maar 3 weken geleden.
Oh.
Bij mijn aanstelling als voorzitter. Maar die bisschop ging kardinaal worden en ondertussen niet meer. Ik weet niet of dat te maken heeft met zijn uitspraak en mijn reactie daarop, maar ik had al meteen het gevoel dat ik impact had tot bij Vaticaan.
Heeft u zoveel invloed in het Vaticaan?
Ja, blijkbaar wel.
Dat is een heel apart soort spiritueel eclecticisme. Even, schaamt u zich voor die uitslag, die 96%?
Nee.
Want dat is toch een beetje pijnlijk, toch? Een beetje Noord-Korea.
Heel trots op de uitslag, 96,8% om precies te zijn. En dat is iets waar ik wel trots op ben, omdat je de enige kandidaat bent en waardoor ik vooral ook uitkeek naar de opkomst. Hoeveel mensen zijn dan precies gaan stemmen? Dat waren er heel veel, meer dan 50% in een verkiezing waar dat je normaal gezien voor een partij, voorzitter, leider, in België is dat 1 functie... Dat je, als er maar 1 iemand opkomt, dan komt amper 30% stemmen. In dit geval was dat een massale opkomst. En dat geeft een heel stevig mandaat om nu ook wel aan de dinosaurussen in de partij te vragen om toch iets beter te luisteren.
Ja, uw voorganger was zo'n dinosaurus en hij is afgetreden toen de peilingen zeiden, er is nog maar 8,7% van de stemmen over voor CD&V.
Ja.
In Nederland zeggen we heel vaak, peilingen zijn palingen. Daar moet je niet te veel van aantrekken.
Iedereen trekt zich iets aan van peilingen. De politicus die onder een leugendetector aangeeft zich niets aan te trekken van peilingen en dat de leugendetector zegt dat de man in kwestie niet liegt, die moet ik nog tegenkomen. Iedereen is bezig met peilingen en zeker met een tendens in peilingen. Als je 3 peilingen achtereen, 1% achteruit gaat, dan is het paniek in de gangen, overal.
Paniek in de gangen,
ja,
letterlijk?
Absoluut, absoluut.
Waar uitzicht dat in?
Omdat je een tendens begint vast te stellen. En 1 peiling kan nog altijd wel het gevoel geven dat er misschien wel in de foutenmarge iets verkeerd gebeurd is. Maar als dat 3 peilingen op een rij, en dat is dus om de 3 maand zich voordoet, ja, dan weet je dat er een bepaalde tendens is waarvan je ook niet weet wanneer ze stopt en waar ze stopt. En waar ze kan stoppen is op 0%, want dat is de ondergrens van iedere politieke partij. En dus dan sluipt er paniek in de rangen. Absoluut. Net zoals als de partij er toevallig 1,5% op vooruit gaat, dat de champagneflessen overal worden ontkurkt. Ook al zal men dat niet in de buitenwereld laten weten.
Dus uw voorzitterschap is een uiting van paniek?
Mijn voorzitterschap is denk ik vooral een uiting dat het anders moet. Dat er heel wat zaken zijn die radicaal moeten veranderen. En dat er ook geen ruimte meer is om het te doen op een heel voorzichtige en gekende manier.
Dus u gaat vijanden maken?
In andere politieke partijen zeker. Ik denk dat een politieke partij zonder vijanden niet bestaat. Dan moet je niet aan politiek doen.
Maar u gaat ook mensen in de eigen partij zeer doen?
97% van de CD&V-leden heeft op mij gestemd. Dus ik weet niet hoe dat de andere 3% ernaar kijkt. Maar partijvoorzitter zijn is ook durven keuzes maken. En dus ja, sommige mensen zullen niet tevreden zijn met de keuzes die ik maak. Maar ik draag uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid. En als eindverantwoordelijke moet ik doen wat ik denk noodzakelijk te zijn voor de partij.
Maar u begon uw voorzitterschap eigenlijk op een hele traditionele manier. Want u ging uithalen naar de andere partijen. U noemde de Groenen dogmatisch.
Ja.
U noemde de liberalen individualistisch en egoïstisch.
Ja.
links betutteld. De ja, N-VA,
ook.
De Vlaamse Nationalisten, de gematigde partij, ook betuttelend.
Ja.
Maar het gaat toch vooral om uw eigen partij. Uw eigen partij moet toch weer gaan glimmen en gaan blinken. En dan red je het niet met alleen maar de anderen van iets beschuldigen.
Nee, je moet beide doen. Maar je hebt wel politieke vijanden nodig. Want dat is waar de democratie om gaat. Geen vijanden met wie dat je fysiek een strijd voert. Maar de politieke arena bestaat uit personen die een andere mening hebben. En die op een heel beschaafde en beleefde manier van mening mogen verschillen. En dan is het aan de kiezer om uit te maken in welk programma ze geloven. Dus je hebt nood aan een eigen programma. In deze is dat bij ons als Christen-Democraten een programma dat bestaat uit drie pijlers, wat mij betreft. Wij zijn dansisten. We hebben de morele plicht om ons te ontfermen over mensen die het moeilijk hebben. Dus je moet...
U bedoelt hier, u wijst hier mij naar Pater Daans.
Ja. Ja.
Voor niet iedere Nederlander onmiddellijk een begrip.
Nee, dat is waar in België wel. Ja, helemaal juist. Ja.
Wat is de kern van Daans, zijn filosofie?
Dat komt voor een stuk ook wel voort uit wat men in Nederland misschien wel beter zal kennen als Rerum Novarum.
Encycliek katholiek van sociale leer.
Ja, ja, die aangeeft dat christendemocraten de morele plicht hebben om zich te ontfermen over degenen die het moeilijk hebben. Zeker als je het onderscheid maakt met conservatieven. Conservatieven geloven, net zoals christendemocraten, dat je geen heel grote betuttelende overheid hebt. Dat je belang hecht aan familie, aan traditie, aan cultuur.
En evolutie in plaats van revolutie.
Effectief zaken evolueren en niet in een revolutie. Dat je niet tegen verandering bent, maar die begeleidt. Maar het onderscheid tussen een conservatief en een christendemocraat doet zich op socio-economisch plan wel voor door het feit dat een christendemocraat beseft dat de markteconomie voor een stuk ook wel gecorrigeerd moet worden om mensen niet achter te laten die in een economie die soms het wat kil kan zijn, geen rekening houdt met een aantal factoren waar je in het leven wel rekening mee moet houden, namelijk met pech.
Dus u bent een Daansist?
Ja.
En wat bent u nog meer? Een Europeaan?
Een gemeenschapsdenker. Dat is het tweede aspect. Dus het gaat over een niet betuttelende partij. Een partij die vertrouwen geeft aan mensen. En niet overal vanuit de overheid in komt corrigeren. Waar ik van mening ben dat wij als CD&V'ers, meer dan CDA, heel vaak betuttelend overkomen naar de bevolking toe. Je mag dit niet, je moet dit. We gaan 20 regeltjes opstellen vooraleer dat je aan een bepaald project mag beginnen. En dus daardoor ontneem je mensen een vorm van burgerschap. En ik ben er wel van overtuigd dat er goed en slecht zit in de mens, maar dat je het goede in de mens weinig kans geeft als je het op heel wat politieke manieren moeilijk maakt voor mensen om effectief aan de start te gaan. Iets te ondernemen, als burger ook wel je plicht op te nemen.
En mensen moeten ook het recht hebben om fouten te maken en daar zelf van te leren.
Ja, zeker wel. Ja, er is weinig verkeerd aan. En je kan vanuit de overheid ook niet alles controleren, alles perfect maken.
Want dat leidt u tot overbureaucratie en België heeft daar wel wat van.
Hè? Ja, absoluut.
Als je België... meer dan één regering en zo.
Ja, als je in België ook gewoon een vereniging wilt oprichten, dan moet je eerst 20 verschillende documenten doornemen, doorpluizen en ondertekenen waar je geen goestingen hebt. Je wilt gewoon iets kunnen ondernemen, iets leuks kunnen doen. En het betuttelende komt heel vaak voort, ook in een samenleving die wil beschermen en iedereen gelijk en gelijkwaardig wenst te behandelen. Dan merk je dat er partijen zijn, zoals socialisten, die geloven in een sterke overheid die ieder verschil wegneemt in de samenleving. Vandaar dat ik ook wel kritiek had op het voorstel van onze socialistische vrienden om peuters vanaf de leeftijd van 6 maanden verplicht naar de kinderopvang te sturen, om helemaal zeker te zijn dat elk kind, elke peuter, dezelfde opvoeding zou krijgen en dus gelijk aan het leven zal starten. Ja, zo kleurloos zie ik het leven niet.
Dat is de repressie van de goede bedoelingen.
Ja. En het laatste aspect misschien ook wel, in de derde pijler voor mij, die ook wel misschien nog de meest fundamentele is, dat is het mooie woord rentmeesterschap. Wij bouwen de toekomst van vandaag, maar ook die van morgen. En dus je moet de wereld beter achterlaten voor de volgende generatie. En wat mij betreft is dat...
Dus u bent wel een klimaatapostel?
Ja, klimaat, maar meer dan klimaat alleen. Ik zeg heel vaak dat de groene partijen nooit hadden mogen bestaan. Dat het onze schuld is als christendemocraten dat groen bestaat. Dat mensen die gefrustreerd zijn en kwaad zijn op wat groen soms ook wel heel dogmatisch doet, dat ik mij daarvoor moet verontschuldigen. Want het is mijn schuld dat mensen met groene ideeën op een heel asociale manier een stuk van het groene verhaal bemoeilijken.
Ja, we hebben nu in België en in Nederland eigenlijk hetzelfde probleem met stikstofbeleid.
Ja.
Het beleid wordt nu neergezet. En in Nederland gaat het in overleg met de provincie. In Vlaanderen gaat dat wat centraler.
Mm-hmm.
Maar de opstand onder boeren, die is vergelijkbaar.
Ja, en die is terecht.
Terecht?
Tuurlijk is die terecht, ja.
Wat gaat er mis in het beleid?
Wel, ik denk dat je vanuit het beleid ook perspectief moet geven aan je boeren, wat dat er te weinig gebeurt. Ik denk dat wij onze landbouwsector ook wel verder moeten moderniseren. Ik geloof in een vorm van ecomodernisme, niet in ecodogmatisme. En als ik vaststel dat onze landbouwers in België bij de meest duurzame zijn van heel Europa en zeker van heel de wereld...
Dat zeggen de Nederlandse landbouwers trouwens ook.
Ja, iets ook zo. Hetzelfde. Als je kijkt naar de Belgische koeien, zijn de beleefdste koeien van heel de wereld. Dat is echt waar. Die krijgen de beste opvoeding. De CO2-uitstoot van een Belgische koe is de helft van die van een gemiddelde koe in de wereld. En dat heeft te maken met innovatie, met het eten, met de stallen, met de manier waarop dat landbouwers te werk gaan.
Ja, alleen er wordt gezegd, ook in Nederland, er zijn te veel beesten op een te klein oppervlak.
Ja.
En ja, als je in Nederland 73% van de stikstofuitstoot eruit wil... Ja, dan moeten er drastische maatregelen genomen worden.
Ja, dat je maatregelen moet nemen, daar denk ik heeft geen enkele landbouwer een probleem mee. De vraag is op welke manier dat je het doet en dat je voor een stuk ook wel je vlees exporteert. Ik denk dat je de vraag moet stellen, beschouwen we landbouw ook als een economische sector of niet? Er zijn andere sectoren die ook exporteren. Ik weet niet goed in welke mate dat men in Nederland op restaurant graag varkens, neuzen, poten en oren eet. Maar dat is wel hetgeen wij bijvoorbeeld van varkensvlees regelmatig exporteren naar Aziatische landen. Dus dat maakt daar deel van uit. Dus heb je een sector...
Het is natuurlijk gewoon een zeer hoog ontwikkelde, zeer technologische industrie.
Absoluut.
Het idee van dat de boer, een landman is met zo'n zakdoek en een gier en zo, dat is natuurlijk 19e-eeuwse romantiek.
Ja, en ik denk ook wel dat de technologische evolutie die zich voordoet in onze sector ook wel een impact kan hebben in de rest van de wereld. Als je kijkt naar onderzoek over bandenspanning van een tractor om te weten hoeveel de dichtheid van grond er ontstaat. De drones die meer en meer ook wel gebruikt worden, ook op landbouwvelden om de grond te onderzoeken, de manier hoe dat er met water wordt omgegaan. Ja, er is nergens in de wereld waar, denk ik, op een meer innovatieve wijze aan landbouw wordt gedaan dan in België
dus,
en in Vlaanderen.
U leeft dus volkomen mee met de boeren, maar ondertussen zitten we wel met een probleem. Er is een beleid wat nu in gang wordt gezet in België en Nederland. Boeren zijn boos en onzeker.
Ja.
Hoe brengen we dat weer bij elkaar?
Wel, het is aan beleidsmakers om vooral de landbouwsector een toekomstperspectief te geven. En dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Ook opnieuw op de breuklijn van de globalisering is de vraag welke toekomst zien we voor onze landbouwsector. En ik weet dat een aantal groene partijen, ook de N-VA in ons land, aangeeft dat vandaag de landbouwsector in België meer exporteert dan iets anders. En dat is voor een stuk zo.
Ja, in Nederland wordt 2/3 van wat geproduceerd wordt geëxporteerd.
Ja, regelmatig wel naar Duitsland, Frankrijk, België of Luxemburg, dus de buurlanden. Dus dat is één. En twee, ja, je mag je de vraag stellen. Wij importeren heel veel energie. Wij importeren mondmaskers. Wij importeren heel wat zaken in de wereld.
Ja.
En in tijden van protectionisme, waarin de wereld er soms ook wel wat killer aan toe gaat, moet je je de vraag stellen of dat een sector zoals de landbouwsector, of dat ook niet gewoon een heel cruciale sector is die je moet zien te onderhouden. Als er slechtere tijden aankomen, dan heb ik toch liever nog altijd brood en vlees van bij ons.
Maar goed, dan zijn we nog steeds niet van het stikstofprobleem wat nu acuut is af.
Nee, en dus moet de sector zeker innoveren. En zijn er een aantal landbouwers ook die een aantal inspanningen moeten en zullen leveren. Ik zag een filmpje gisteren nog verschijnen op Twitter, uit Nederland trouwens, van een landbouwer die een stuk van zijn grond had omgevormd tot natuurgebied.
Ja.
En door het feit dat hij een stuk grond had omgevormd tot natuurgebied, mocht hij niet meer als landbouwer zijn werk doen. Dus het wordt natuurlijk heel vreemd.
Hij had eigenlijk zijn eigen kuil gegraven.
Ja, als je eigen inspanning om een stuk om te zetten tot natuurgebied, dat ervoor zorgt dat je dan in een regio terechtkomt die dan beschouwd wordt als natuurgebiedregio en je als landbouwer zelf moet stoppen terwijl je inspanningen hebt geleverd. En dus daar denk ik dat de landbouwsector terecht vraagt om daar op een rationele manier naar te kijken en niet op de huidige wijze die vaak heel arbitrair is.
Is de spagaat niet eigenlijk dat u aan de ene kant zegt, je ziet hier die breuklijn, ook die scheur, hè,
ja,
van de globaliseringsontwikkeling en de moeite van mensen daarmee. En tegelijkertijd dat die sector die dus zich uit als we hebben zo'n grote zorgen en we voelen ons onzeker enzovoort. Zeg maar, als je kijkt naar de ontwikkeling economisch, technologisch, innovatief, zeg maar tot de meest geavanceerden behoort van die globaliseringsontwikkeling.
Ja, maar
dat is een hele rare spagaat. De oplossing zit dus in nog veel meer van, laat zeggen, die sterke krachten van de globalisering in die sector.
Ja, maar ik weet niet goed of dat de krachten zijn van de globalisering, maar het zijn wel, als je kijkt naar de innovatie in de landbouwsector in Vlaanderen, dan komt die voort ook uit onze Vlaamse universiteiten. En zeker wel in een mondiale wereld waarin dat er kennis wordt overgedragen. En dus kennisoverdracht is één ding en daar moeten we absoluut werk van maken.
Ja.
Maar je moet ook wel lokaal ervoor zorgen dat je eigen sector vooruit gaat. En zeker als het gaat over landbouw, dan merk je bij heel wat mensen die ook geen landbouwer zijn, ja, de ongerustheid over een wereld waarin dat we 2 jaar geleden aan de Chinezen moesten vragen om mondmaskers en heel vriendelijk moesten smeken en ondertussen een stuk laken moesten uitknippen om creatief zelf mondmaskers te maken.
Het is ook wel paradoxaal, want u zegt, we zijn te veel meegegaan in de globalisering en hebben te weinig gelet op de negatieve effecten.
Ja.
Zeker mensen ook buiten de steden voelen zich soms wat verweest, maar aan de andere kant, juist mensen die in de landbouw zitten, die hebben ook heel erg van de globalisering geprofiteerd met de export.
Ja, maar je moet ook
leven
helemaal radicaal terugkeren naar de wereld van 500 jaar geleden. Dus je hebt een sector die effectief moet kunnen exporteren. En België, Vlaanderen, Nederland, wij zijn niets zonder de export. Dus je moet in een handelsmarkt kunnen functioneren, want anders stel je helemaal niets voor. Maar je vertrekt wel altijd vanuit de bezorgdheden die in je eigen land leven, die lokaal leven. Want als je daar geen rekening mee houdt en je bent meer bezig met de handelsbeurs van Tokio dan met wat mensen, dan de bingoavond in een lokale afdeling in Vlaanderen, ja, dan speel je mensen kwijt.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
En PG en ik praten met Sammy Mehdi, sinds kort de nieuwe leider van de Christendemocraten in Vlaanderen. U kreeg, het werd al gememoreerd, meer dan 96% van de stemmen. Veel CD&V'ers zien u ook een beetje als de Messias. Is dat niet een loodzware opdracht?
Ja, dat is een hele zware opdracht.
En ook een grote pretentie.
Ja, een beetje geloof in eigen rangen is nooit verkeerd. Ik kan daar wel mee omgaan. Ik vind het goed, omdat ik wel van mening ben dat wij in de partij vaak zo nederig en bescheiden zijn, dat terwijl we de mooiste ideologie hebben, we niet in staat zijn om het verkocht te krijgen. En je krijgt moeilijk een verhaal verkocht dat niet voor een stuk gepaard gaat met geloof, met trots zijn in eigen kunnen.
Is het niet het probleem dat Christendemocraten vaak, geldt ook in Nederland, een soort middenpartij ook in coalities waren en ook altijd een beetje bemiddelden tussen links en rechts en daardoor misschien zelf de scherpte niet voldoende kon tonen?
Oh ja, dat zeker wel. Ik denk dat wij dat veel te vaak gedaan hebben. En in een wereld die veranderd is. Je had vroeger de verzuilde samenleving met de socialistische zuil, de liberale en de christelijke zuil.
Ja, je kreeg gratis al 80% van de zetels.
Ja, afhankelijk van in welk ziekenhuis je werd geboren, werd daar bijna een lidmaatschap van een partij aangekoppeld. Dus dat was de realiteit van vroeger. En dan was de rol van de christendemocraat om effectief de socialistische en de liberale zuil te verzoenen om te komen tot goed bestuur. Maar die wereld bestaat niet meer. We zitten in een samenleving die niet meer verzuild is.
Dus ook uw partij kan niet meer, zeg maar, de Jean-Luc Dehaene loodgieterrol vervullen?
Nee.
En welke rol dan wel?
Wel, de rol van de christendemocraat die terugkeert naar zijn eigen ideologie en de basiswaarden, de basisprincipes van de partij. En die zijn belangrijk. Vandaar dat ik in mijn boek Van Hol naar Vol daar ook wel de nadruk op heb gelegd.
Ja, wat bedoelt u met hol en wat bedoelt u met vol?
Ja, hol is natuurlijk de holle woorden. We zijn een partij die in dialoog wenst te gaan. We willen constructief zijn. We willen bruggen bouwen.
De verbinding.
We zijn in verbinding. We willen luisteren. Dat is allemaal heel fijn en ik hoop dat je dat doet. Maar ik verwacht dat van iedere politieke partij om positief iets te doen en in dialoog te
doen. In Nederland zeggen we dan altijd als iemand dat soort dingen zegt, gooi het maar in mijn pet.
Ja, ik weet niet waar je die pet dan ook daarna weggooit, maar liefst zo ver mogelijk. Dus hol betekent helemaal, ja, dat is het probleem geweest van onze partij heel lang, trouwens van andere partijen ook. En vol is terug de volle christendemocratie,
ja, dus
de volle ideologie.
Opnieuw dat begrip laden.
Ja, helemaal, absoluut.
U schrijft in uw boek, zolang we nog niet keihard tegen de grond gesmakt zijn, lijkt alles goed te gaan tijdens de val. We zeiden het al bij de introductie. De Vlaamse ChristenUnie staat niet alleen. In Nederland zien we ook grote problemen bij het CDA. In Frankrijk is de zusterpartij eigenlijk de schim van wat ze ooit was met mensen als Sarkozy en Chirac. In Duitsland zijn ze buiten de regering gevallen. In Oostenrijk gaat het niet goed. In Italië gaat het niet goed.
In Finland gaat het echt goed.
Soms gaat het goed.
We hebben er eentje gevonden.
U hoort mijn vrolijk cynisme.
Maar misschien een hele kleine troost voor u. U staat niet alleen.
Nee, dat is waar. We staan niet alleen. Maar ik, op dat vlak stond ik veel liever alleen. Ik stel wel vast dat de ChristenDemocraten in Duitsland zich ook aan het heruitvinden zijn. En dus wij hebben dat van de drie traditionele partijen dat het laatst gedaan. Liberalen en socialisten zijn al wat langer bezig met opnieuw zich te herdefiniëren. En wij zijn daar nu pas aan begonnen, maar je merkt wel dat de CDU dat wel doet. Het is nooit te laat. Ofwel in deze vorm, ofwel in een nieuwe vorm. Ik stel alleen maar vast dat mocht mijn partij niet meer bestaan, dat ik me dakloos zou voelen. Vandaar ook wel de uithaal naar al die andere partijen, waarvan sommigen zeggen, wat is nu het nut van CD&V, alle andere partijen die er bestaan, zijn toch voldoende? Ja. Maar ja, nee, ik voel me nergens thuis.
U heeft trouwens een keer geprobeerd om uzelf te heruitvinden. Hè? Toen ging u samenwerken met de gematigde Vlaams-nationalisten van N-VA.
Ja, klopt. Dat heeft onze partij gedaan in 2003.
Dat bleek een, Helmoet Kool zou zeggen, himmelvaartscommando.
Ja, die kleine partij die de N-VA was toen, die had één zetel in het parlement. En vandaag is de N-VA de grootste partij en halen wij 10%. Dus, en waarom heeft de partij dat toen gedaan? Omdat je in begin jaren 2000 het groot progressief blok kreeg van de liberalen en de socialisten die de regering paars hebben gemaakt.
Een begrip dat wij ook in Nederland kennen.
CD&V kon niet meer besturen, was in paniek.
Net als het CDA dus, hè, na een eeuw altijd in het midden en de balanspartij en het evenwicht en de loodgieter bij u. En een man als Wilfried Martens, ook zo'n vaderlijke figuur bijna, die de zaak bij elkaar hield met koning Boudewijn samen.
Ja.
En toen was het over.
Was het over en was het paniek? Want de enige manier om te groeien als christendemocraat is door te besturen. En dus we besturen niet, dus we moeten er iemand bij halen om zeker te zijn dat we de volgende keer weer de pen in handen hebben bij opmaak van het regeerakkoord. En dat is denk ik niet zo verstandig geweest, dus je moet opnieuw vertrekken vanuit je basiswaarden.
Zegt u in feite ook, een tijdje in de oppositie kan heilzaam zijn?
Ja, zeker wel. Hoeft ook niet. Kan perfect vanuit de meerderheid. Maar je moet wel beginnen te weten met waar je zelf voor staat. Socio-economisch, socio-cultureel. Op de breuklijnen die vandaag bestaan, moet je heel duidelijk opnieuw gaan heruitvinden. En niet vertrekken vanuit status quo en kijken hoe dat je hier en daar wat kunt fine-tunen. Want dat is wat wij heel vaak doen en enkel doen. Namelijk het beleid dat bestaat fine-tunen. Terwijl er ook gewoon zaken zijn die fundamenteel niet werken en die helemaal herbekeken moeten worden.
Wat werkt niet en moet fundamenteel bekeken worden?
Op mijn departement, het migratiebeleid bijvoorbeeld, werkt helemaal niet. En je kunt het niet gaan corrigeren door hier en daar wat pleisterwerk.
Mooi, u zegt mijn departement.
Het zit er nog heel in. Ik heb ook tegen mijn opvolgster gezegd dat ik altijd een beetje schoonmoeder zal blijven. Dus daar kan ik weinig aan doen.
Ja, schoonmoeder, dat betekent in België, vaak wordt de partijvoorzitter zo genoemd, degene die zich overal mee bemoeit.
Ja, inderdaad.
U bent wat Ruud Lubbers in het CDA en in Nederland ook was, waar men zei, niets is voor een staatssecretaris of minister zo eng als wanneer de premier belt en zegt, zal ik even meedenken?
Ja, dat doe ik heel graag, meedenken. Heel het pensioensysteem in België moet helemaal herbekeken worden. Daar bestaan ook al een tijdje lang plannen rond, maar daar wordt weinig mee gedaan. Het activeringsbeleid is ook problematisch. In België heb je een hele lage activeringsgraad, zeker in Wallonië en in Brussel. En heb je een systeem waar dat
u mensen... U bedoelt participatie op de arbeidsmarkt,
ja.
Hè?
Ja, ja. Dus de participatie op de arbeidsmarkt ligt veel te laag. En dat zorgt voor heel wat uitdagingen. We hebben een werkloosheidsuitkering die niet beperkt is in de tijd in België. Wat op zich niet verkeerd hoeft te zijn, maar je moet wel iets kunnen terugvragen van mensen. Dus wanneer dat je deel uitmaakt van de samenleving die heel genereus is, die voor je zorgt, dan moet je ook wel altijd iets kunnen teruggeven aan die samenleving. En dus denk ik dat we op dat vlak, ook van mensen die een tijd lang geen werk vinden, moeten verwachten dat ze kunnen blijven rekenen op onze steun, maar dat wel betekent dat je een bepaalde vorm van inspanning moet leveren.
Dus rechten moeten vergezeld gaan van plichten. Dat is ook een soort Thatcherisme.
Ja, dat heeft men te weinig gedaan in het verleden, omdat volgens mij de wereld, zeker na de Tweede Wereldoorlog, voor een stuk verschoven is naar een veel te permissieve wereld. Alles kan, alles mag, je doet wat je wilt, happy joy joy. En dat is misschien heel fijn een paar jaren lang. Maar je merkt dat mensen niet meer een sociaal contract ondertekenen. En niet meer het gevoel hebben dat er iets van hen verwacht wordt. Vandaag zit je in een wereld die bestaat uit het betalen van belastingen, zeker in ons land, betalen van heel veel belastingen, en dan voor een stuk achteroverleunen.
En dan krijg je ook, als er iets misgaat, dat men naar de overheid wijst.
Ja, natuurlijk, absoluut.
Dus ook een sterk cliëntelistische, consumentistische houding.
Heel cliëntelistisch. Ik herinner mij nog het begin van de Oekraïne-crisis, waarin Polen heel wat mensen zich georganiseerd hebben, mensen opgevangen hebben thuis. In België heb ik een campagne gelanceerd, hashtag plekvrij, met de vraag voor mensen die willen meewerken. Je bent niet verplicht, maar als je toevallig een kamer vrij hebt en je wenst die kamer vrij te houden voor een Oekraïner, laat het ons weten. En consternatie alom, politieke partijen die zeggen, waar is de politiek? Dit is toch een essentiële taak van de politiek om mensen op te vangen. Ook in tijden van humanitaire crisissen moet je altijd en alleen op de overheid kunnen rekenen. Ja, die mentaliteit is totaal verkeerd.
Ja,
en
toch,
daar zijn wij ook vaak mee ingegaan.
Ja, toch lijkt de politiek, en dat geldt eigenlijk voor alle politieke partijen, dat zien we in Nederland ook, juist nu een veel grotere rol voor de overheid op alle terreinen te willen propageren. Dat zagen we bij de coronasteun. Dat zien we natuurlijk in het klimaatbeleid, want dat moet ergens van bovenaf gecoördineerd worden. De stikstofaanpak. Ook liberalen en christendemocraten hebben die neiging op dit moment.
Mark Rutte voerde een verkiezingscampagne als minister-president na 10 jaar. En die zegt, we hebben een sterke overheid nodig.
Ja. U komt dus binnen met een pleidooi voor kleinere overheid en ook dat mensen zelf veel meer doen.
Ja.
Op het moment dat juist de tendens tegenovergesteld is.
Ja, wat goed is, denk ik. Ik denk dat je nooit mag wachten tot de tendens helemaal gekeerd is om dan te zeggen, ja, maar ja, wij denken dat eigenlijk ook al 10 jaar. Je moet zelf, denk ik, de richting geven in de samenleving. En inderdaad, dus op dat vlak merk je dat er een tendens is in de omgekeerde richting. Maar die leidt tot heel veel frustratie, die bij mensen zelf ook. In ons onderwijs, waar leerkrachten duizenden eindtermen moeten afvinken voordat ze les mogen geven, in plaats van ze gewoon lekker les te laten geven. Zoals onze jeugdverenigingen die op kamp trekken, waar dat dan in een aantal gemeenten wordt gezegd dat ze niet langer een pintje mogen drinken vanuit de leiding, 's avonds, wanneer dat de jongeren in hun tent liggen. Want er is ooit wel iemand geweest die net een carapils te veel op had en dat heeft voor problemen gezorgd. Dus vanaf nu gaan we het verbieden vanuit de overheid.
Ja, dat is juist iets waar jongeren elkaar zelf op moeten aanspreken.
Zelf elkaar op moeten aanspreken en waar het soms af en toe eens verkeerd kan lopen. En dat is het
heel erg.
Ja,
blijkbaar
is dat heel erg. Alles moet altijd heel juist en correct verlopen. En daar denk ik dat de samenleving zichzelf moet corrigeren. En het betuttelende helpt ook niet. Zelfs niet ten aanzien van jongeren. Er was een psycholoog vorige week nog in een Belgische krant, die ook aangaf dat het feit dat wij vandaag in onze opvoeding heel vaak vertrekken vanuit de dialoog met de kinderen, voor een immense stress zorgt bij jongeren. Als je de vraag stelt, maar hoe voel je er zelf bij? En hoe wil jij het aanpakken? En wat denk je dat we samen hier moeten doen?
Kinderen vinden het ook wel prettig om af en toe gewoon geleid te worden.
Ja, tuurlijk.
Het zijn net burgers.
Ja, maar als je kind bent ten opzichte van je ouders, heb je wel een bepaalde hiërarchie die gerespecteerd moet worden. Hetzelfde voor leerlingen ten aanzien van hun leerkracht. Waar wij ook veel te vaak gedacht hebben, we zitten hier samen en we maken er een grote brainstorm van en we zien wel wie het juiste antwoord heeft.
De docent is een coach.
Ja. Ja, en dus daar denk ik, de wereld is een andere richting uitgegaan. Maar dan moet je als christendemocraat wel, denk ik, de allereerste zijn om dat in te gaan corrigeren.
Ja, ik hoorde u aan het begin van dit gesprek zeggen, we hebben ons te veel op de steden gericht.
Ja.
Maar ik zie juist, als ik gewoon naar de electorale uitslagen kijk, in Amsterdam zit nog maar 1 christendemocraat in de gemeenteraad, in Brussel ook.
1, ja.
Hoe kan dat dan? Je richt je op de steden, maar in de steden wordt niet meer op de christendemocraten gestemd.
Nee, klopt. Je hebt een visie op de samenleving die heel stedelijk is, waar dat je te weinig durft om bepaalde zaken te benoemen.
Je hebt dus een visie die heel stedelijk is,
ja.
Waar alleen geen stedeling op stemt.
Ja, ja.
Leg dat eens uit.
Wel, je speelt je stemmen ook wel kwijt in landelijk gebied, beetje bij beetje. Maar om een stedelijk project te hebben, moet je denk ik ook wel specifiek voor je steden een apart stedenbeleid hebben. Maar dat losstaat van de nationale politiek. Je hebt je lokale politiek, die van belang is. En die doen we goed. En dat merk je ook wel dat we daar, ondanks het feit dat de partij het nationaal niet goed doet, toch wel op lokaal niveau blijft scoren. En dus daar doen onze mensen het goed, toch in de landelijke regio's. Maar nationaal, voor nationale verkiezingen, is het verhaal dat we brengen een verhaal waarin dat we jaar na jaar buiten de steden mensen kwijtspelen en niet in staat zijn om in de steden zelf mensen mee te krijgen, omdat we op lokaal niveau het stedenbeleid te weinig ontwikkeld hebben. Dus je hebt geen specifieke visie op wat je in steden precies moet doen, waar je dus niemand in meekrijgt. En op nationaal niveau heb je, surf je mee op de golven van liberalen en socialisten, maar ben je nooit liberaal of socialist genoeg, nooit progressief genoeg. En heb je dus ook geen unique selling proposition aan te bieden, ook wel aan mensen in steden.
Als u kijkt naar de langere termijn ontwikkeling van de aanhang van uw partij, ziet u dan wat je bijvoorbeeld als je analyseert hoe het met de CDU is gegaan, zeker ook het CDA, dat de grootste verliespost die aan het Kerkhof is. Niet aan andere partijen, maar aan het Kerkhof.
Ja, voor een groot stuk is dat effectief zo. Dat heeft ook te maken met het feit dat dat een hele generatie is die nog uit de verzuilde samenleving komt. En dus je hebt ook voor een stuk ook geen nieuwe kiezers erbij gekregen. Om de 5 jaar heb je verkiezingen en is er een hele nieuwe lichting die gaat stemmen. En die stemt niet zo vaak op christendemocraten. En dus Kerkhof is één ding, maar de schoolpoort is iets anders. En ook daar moet je zijn. En dat moet je zien te herstellen.
Want je ziet ook bij de CDU, je ziet het bij het CDA, dat als je naar de cijfers kijkt, en ik ben altijd erg van, kijk nou naar de realiteit bij verkiezingen en niet wat de plaatjes vertellen, is dat je ziet dat die christendemocraten dus aan het Kerkhof verliezen.
Ja.
Dat erbij nog een extra verlies is wat men niet ziet, namelijk naar de verpleeghuizen. Dus de trouwe christendemocraten die nog niet dood zijn, maar gewoon zo oud zijn dat ze niet meer kunnen.
Ja.
Die worden vaak helemaal niet meer geteld.
Ja.
En vervolgens aan andere, zeg maar, nette partijen rond het midden. De Groenen, de Liberalen, ook zelfs bij de Duitse verkiezingen ook flink aan de SPD.
Ja.
En na mevrouw Merkel dan toch ook zo'n wat saaie, maar de gedegen man als meneer Scholz.
PG, we hebben hier een gast uitgenodigd met de vraag, hoe komen de christendemocraten weer bovenop? En jij gaat een verhaal vertellen dat ze letterlijk uitsterven.
Ja, maar omdat ik zo mogen bekend zijn als auteur van boeken daarover, ik altijd naar de cijfers kijk.
Ja.
En dit is de feitelijke ontwikkeling van de voorbije 20 jaar. Het CDA heeft onder Jan-Peter Balkenende, van wie ik allerlei echo's hoor, het fatsoen moet je doen en dergelijke, heeft toen nog weer een fase van opgang gehad en is daarna, in die trend, versneld zelfs weer.
Ja. U begon net als voorzitter van de jonge christendemocraten.
Ja.
Dus u heeft misschien wel een idee hoe u ook jongeren weer naar de partij kunt halen.
Ja, al weet ik niet goed of dat je een visie moet ontwikkelen of een communicatie die enkel gefocust is op jongeren.
Of enkel op boeren of enkel op stedelingen.
Ja, absoluut. Je hebt nood aan een gedifferentieerde communicatie, hoe dan ook. Waar dat je in iedere doelgroep op zoek moet gaan naar de juiste toon en ook wel de juiste antwoorden voor de vraagstukken die zich stellen. Wat Obama trouwens wel heel goed deed en ook een van de eerste in was om doelgroep per doelgroep heel gericht te gaan communiceren en antwoorden voor te bieden. Dus ik denk dat helpt. Maar je moet vooral ook wel een verhaal te bieden hebben. Ik vergelijk politieke partijen heel vaak met boten. En je kan een grote tanker zijn in het midden van de oceaan die wat golven ziet, links en rechts van zich, en die dan een beetje meesurft op een golf om toch mee te kunnen blijven gaan. En als je dobbert in het midden van de oceaan, is dat fijn. De eerste uren kan je een beetje zonnen, een cocktail drinken, wat muziek. Allemaal heel fijn. Maar je ziet links en rechts van je een aantal boten aan een zekere snelheid wel vooruit gaan. Waarvan wij christendemocraten in al onze wijsheid van weten, die boten die gaan de verkeerde richting uit. Die eindigen tegen een ijsberg. Dat komt niet goed.
De Titanic van links of de Titanic van rechts.
Ja, en dat weten wij als wijze christendemocraten. Maar Je mag daar zelf van overtuigd zijn. Als je zelf niet vooruit gaat, wordt het op een bepaald moment ook niet meer zo fijn om die boot gewoon te blijven zitten. En beetje bij beetje mee te surfen op de ene of de andere golf. Dus je hebt nood aan leiderschap. En ik denk dat is waar mensen naar op zoek zijn. En dat is wat Angela Merkel wel had, leiderschap. En ik ben ervan overtuigd of het nu de bankencrisis, de migratiecrisis, de financiële crisis, de sanitaire crisis, in iedere crisis waren er heel veel mensen in Duitsland die het niet eens waren met Angela Merkel, maar die wel wisten, ik kan aan Angela de sleutels van mijn huis geven en ik weet dat het goed komt. Misschien zal er een nieuw kleurtje tegen de muur hangen.
Je koopt van zo iemand een tweedehands auto, omdat je weet dat die zelf zeggen, daar zit toch een klein roestplekje.
Ja,
dat ook zegt.
Ja, ja. En iemand die durft ook wel leiding te nemen en richting aan te geven. En dus daar zeg ik heel vaak tegen mijn collega's in de partij, ik ben voor de absolute vrijheid van meningsuiting, ook al is niets absoluut uiteraard in het leven. Maar er is één woord dat wij als politici moeten schrappen en dat is het woordje draagvlak. Als je zegt, er is geen draagvlak, dan zeg je eigenlijk dat je een hele, hele slechte politicus bent. Want je hebt een geniaal idee waarmee je de samenleving gaat verbeteren, maar je krijgt mensen niet overtuigd.
Dus horen we nu ook in de stikstofcrisis. Hè? We moeten nog draagvlak zoeken.
Ja, het gaat niet over draagvlak. Het gaat over een visie ontwikkelen en argumenten waarmee je mensen overtuigt. En je moet uiteraard ook wel het werk doen om te gaan spreken met mensen, zodat ze begrijpen waar
het. Maar soms moet je mensen ook confronteren. Dan moet je zeggen, van, ja, u vindt dat misschien omdat u zo naar uw belang kijkt,
ja,
maar dat is niet houdbaar.
Ja,
absoluut. Dat moet je ook kunnen zeggen.
Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook wel dat als je eerlijk bent, richting geeft en duidelijk maakt waar je planmatig naartoe gaat, want daar ligt vaak de uitdaging, zeker in de boerenkwestie, dat je mensen wel mee kunt krijgen in een verhaal. Maar het begint wel met zelf te geloven in wat je doet.
Dus u zegt, en dat is misschien ook het verschil met zoals veel politici het tegenwoordig doen, want die letten heel erg op peilingen en op focusgroepen. U zegt, je moet, als je een goed verhaal hebt, dan moet je dat verder durven ontwikkelen. En dan moet je ook echt voorop durven lopen en de mensen de weg wijzen.
Ja, absoluut. En consequent zijn. Altijd heel consequent aangeven, daar gaan we naartoe. Dit zijn de uitdagingen. Ja, het is niet evident, maar het is de enige juiste richting omwille van X, Y en Z.
En al heel Hollands, en dat gaat u zoveel kosten. En dat zullen we toch echt moeten opbrengen, opdat we daar komen.
Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U bent geboren in Brussel, hè?
Ja.
Woont u er ook nog steeds?
Nee, ik woon in Vlaams-Brabant, net buiten Brussel.
Aan de rand.
Aan de rand, ook omdat, ik ga niet over het kiessysteem beginnen, maar in Brussel heb je nu eenmaal Franstalige en Nederlandstalige politieke partijen. De Nederlandstaligen zijn in een absolute minderheid. En dus je kunt als Nederlandstalige bijna niet verkozen geraken in het federaal parlement vanuit Brussel. Dus er waren voor mij twee opties. Ofwel verhuizen naar Vlaams-Brabant, wat ik dan ook gedaan heb, ofwel opkomen bij een Franstalige partij. Wat ik ook had kunnen doen, want ik ben tweetalig opgevoed, maar dan toch maar verhuizen. En dan heb ik dat ook gewoon zo gecommuniceerd. Ik weet dat in mijn partij sommigen tegen mij zeiden, je moet een excuus verzinnen. Heb je niet ergens een tante of een nicht of iemand in Vilvoorde waar je naar kan verwijzen? Mensen zijn niet dom. Je kan ook gewoon perfect aangeven waarom.
Maar u had dus ook de partijleider van CDH kunnen worden?
J'aurais très bien pu être le président de parti, oui, d'un parti francophone. Maar ik weet niet of dat de CDH was geweest.
Oh, dat is interessant, want de CDH, ja, dat zijn de Franstalige christendemocraten. Althans, zij komen voort uit de christendemocratische familie.
Ja.
Dat is niet automatisch de partij waar u in Wallonië bij zou zitten.
Ik heb al één keer op een Franstalige partij gestemd in mijn leven en dat was niet de CDH.
Mag ik vragen welke?
Dat was de MR.
Dat zijn de liberalen?
Ja, de liberalen die voor een groot stuk ook wel de christendemocraten in Franstalig België hebben leeggezogen. En die ook wel een deel van de humanistische, christendemocratische gedachte in één van de zuilen van die partij heeft overgenomen.
Er zijn nu misschien een paar luisteraars in België van die 96% die voor u gestemd hebben als partijvoorzitter, die denken van hebben we wel op de goeie gestemd.
Het was ook een strategische keuze. Als ik dat mag zeggen, ik ga je vooruit spreken. Hè. Het was een strategische keuze die ik gemaakt heb, omdat ik in Brussel niet wou dat de socialistische partij, de PS, de Parti Socialist, dat die de grootste zou worden. Dus als je dan de keuze hebt, en je kunt stemmen voor een Franstalige of een Nederlandstalige partij, dan dacht ik, ja, mijn stem heeft veel meer impact langs de Franstalige kant. En als ik die PS, die in Brussel voor heel verschrikkelijk beleid heeft gezorgd, toch iets kleiner kan krijgen met mijn één pietlullige stem, dan doe ik dat met veel plezier.
Dat was een soort anti-Elio stem.
Elio niet. Elio is van Mons, maar een anti-PS Brussel, dat toch nog een aparte partij is in de Parti Socialist, die bijzonder bedenkelijk visie heeft op politiek, op lokaal niveau. Hè. Dan denk ik dat het vaak heel communautaristisch is en vaak enkel pogingen om bepaalde groepen bij zich te houden zonder effectief bezig te zijn met wat voor die mensen zelf goed is.
Dit roept bij mij de vraag op, en ik denk voor heel veel Hollanders die luisteren, bent u nou meer Belg of meer Vlaming?
Het is een moeilijke vraag om aan mij te stellen. Dus we gaan altijd uit van een meerlagige identiteit. Ik voelde mij als kind vooral heel veel Belg en weinig Vlaming, omdat zeker extreem rechts die Vlaamse vlag ook gekaapt heeft. Vlaanderen, dat is van ons en niet van iemand anders. En als je een andere huidskleur...
En u wil die vlag eigenlijk terug?
Ja, tuurlijk. Pakken. Ik denk dat je trots moet zijn op je identiteit. Dus ik ben heel trots dat ik Belg ben. Ik ben ook heel trots op mijn Vlaamse identiteit. En ik ben ook een heel trotse Europeaan. Europa functioneert allesbehalve behoorlijk. Maar het is ook aan ons om Europa beter te maken. We zijn ook de architecten van de Europese Unie. En ik denk dat we Europa veel meer moeten durven uitdragen.
En we ontmoeten elkaar vandaag in Nederland. We nemen dit op de dag van de christendemocratie, georganiseerd door het wetenschappelijk instituut van het CDA.
Ja.
U komt naar Nederland. Wij willen graag wat vaker ook naar België komen.
Zeker doen.
En we willen zeker ook graag nog een keer verder praten met u. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Dank je wel.
Zo, dit was aflevering 282 van Betrouwbare Bronnen. Deze aflevering kwam tot stand met hulp van de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Adverteren kan trouwens ook. Schrijf daarvoor een mailtje naar adverteren@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.